Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims, bij onze vijfde en tevens laatste aflevering van onze pelgrimstocht in Kortrijk en omstreken. We hebben ondertussen al een hele route mogen afleggen, waarbij we vooral de binnenstad van Kortrijk beter hebben leren kennen. In een vorige aflevering eindigden we op de plaats waar we ook nu staan, de kerk van de Congregatie van de Passionisten in Kortrijk. We leerden hun geschiedenis wat beter kennen, hun stichter, als ook de levensgeschiedenis van de zalige broeder Isidoor de Loor. Een ander bijzonder aspect aan deze plaats, dat is dat er een prachtige Lourdesgrot vlakbij is. En aan die Lourdesgrot vinden we een bedeweg van Onze Lieve Vrouw van Smarten. En een beetje buiten onze eigen verwachtingen om, is zij zowat het terugkerende element geworden in onze tocht. Onze Lieve Vrouw wil ons daarmee ook duidelijk maken dat zij de hele weg is gevolgd. Van Jezus Christus de aankondiging die door de engel werd gedaan, van de komst van Jezus Christus, hem ter wereld te brengen, door haar schoot het woord van God vlees te laten worden, is met hem meegegaan gedurende iedere stap van zijn leven. Van zijn kindertijd kennen we eigenlijk niet zo heel veel. Maar ook later, wanneer Jezus begint aan zijn openbare leven, wordt de heilige maagd Maria een constante aanwezigheid, die in alle stilte en nederigheid op de achtergrond steeds aanwezig is. Tot aan het kruis, de plaats waar iedereen hem uiteindelijk in de steek wil laten, of bijna iedereen, staat Maria met de heilige Johannes aan dat kruis, met de andere Maria's erbij. Onze Lieve Vrouw nodigt ons dus uit om de hele weg met haar mee te gaan. En we gaan van deze gelegenheid bij het begin van onze aflevering gebruik maken om juist dat te doen. Wij gaan samen deze bedeweg bidden en gaan zo naar de Lourdesgrot vlak bij het Passionistenklooster in Kortrijk. En lopen we even om het klooster heen, dan vinden we al heel snel deze grote Lourdesgrot, waar de muren die de Lourdesgrot omringen bezaaid zijn met dankplaatjes, gericht tot Onze Lieve Vrouw natuurlijk. En gedurende onze hele tocht is iedere keer ook Onze Lieve Vrouw van Smarten op ons pad gekomen. Was het nu door een pietà, dat is een beeld waar Onze Lieve Vrouw vaak wenend op afgebeeld staat, waar zij de Heer Jezus in haar schoot legt, nadat hij gestorven is aan het kruis. Of het indrukwekkende beeld in de Sint Maartenskerk met de zeven zwaarden die het hart van Maria doorboorden. Wel, dat beeld van Onze Lieve Vrouw van Smarten was bijzonder dierbaar aan die heilige Gabriël die we daarnet al een beetje konden leren kennen. Een jonge heilige is 24 jaar geworden en gestorven in Isola, in de Abruzzenregio in Italië, waar vandaag de dag een heel groot heiligdom ontstaan is en waar hij vele mirakelen heeft verricht. Hij is co-patroon van de Italiaanse jeugd. Daardoor misschien wat onbekend in onze streken, maar zeker bij de passionisten, erg gekend en geliefd.
Wel, hij had een hele grote devotie voor onze lieve vrouw van Smarten. Vandaar dat hij ook die naam heeft mogen kiezen op het moment dat hij de orde der passionisten binnenging. En broeder Isidore de Loor, die had een hele grote devotie voor de heilige Gabriël. We weten dat omwille van het feit dat in zijn persoonlijke bezittingen een boekje gevonden is met het leven van de heilige Gabriël, waar men aan de staat van het boekje kon zien dat het meerdere malen doorgelezen is door de zalige broeder Isidore. En dus samen met hem, samen met de heilige Gabriël, gaan wij nu de smartelijke weg van Maria. De eerste smart van Maria is de voorzegging van Simeon. Het kind Jezus wordt opgedragen in de tempel. En u herinnert zich wat Simeon daar zegt: uw hart zal doorboord worden met een zwaard. Vandaar komt dat beeld dus van die smarten die als een zwaard het hart van Maria doorboren. Maar de opdraging van Jezus, dat is toch een blij mysterie. Ja, dat is waar. Alleen zullen we heel snel begrijpen dat het hele leven van onze lieve vrouw, de vreugde van het leven van Jezus te mogen beleven als zijn moeder, gepaard gaat met onzeggelijke smart. Alle smart die onze lieve Heer heeft ervaren in zijn hart, heeft zij met haar onbevlekte hart dat zo nauw verbonden was met het zijne ervaren. Op welke wijze, daar kunnen we van alles over zeggen. Dat blijft ook maar vrome inbeelding, want wij kunnen ons dat moeilijk voorstellen. Wel, laten wij ons samen met Maria in de tempel plaatsen. Ze heeft Jezus in haar handen. Jozef is bij haar. En zij draagt naar Joods gebruik haar eerstgeboren zoon op aan God en hoort daar de woorden: uw hart zal doorboord worden met een zwaard. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt ge boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Op een bepaald moment wordt in een droom aan Jozef duidelijk gemaakt dat het heilig huisgezin dient te vluchten naar Egypte. Ze dienen wat ze kennen, wat hen vertrouwd is, achterlaten. Maria op de ezel met de jonge Jezus, Jozef, die beproefd wordt in zijn vertrouwen op God, het heilige huisgezin, die zichzelf als vreemdeling zal weten, in een streek die ze niet kennen, waar ze niet weten hoe ze het moeten redden. Het doet ons ongetwijfeld denken aan de vele mensen die vandaag de dag verloren lopen. Vluchtelingen, zeer zeker, maar ook zij die de weg naar God niet meer vinden. We bidden voor hen allen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. De derde smart van Maria is opnieuw een blij mysterie, de terugvinding van Jezus in de tempel. Maar dat gaat gepaard eerst met het verlies van Jezus. Ze weten niet waar de Zoon van God is. Ze zoeken hem. Ze zijn in paniek. Ze haasten zich terug naar Jeruzalem in de hoop om daar hun kind, hun God, te kunnen aantreffen. En op het moment dat ze de tempel binnenkomen, zien ze daar dat Jezus, hij is ondertussen 12 jaar, onderricht staat te geven. En met een wijsheid en met een kracht spreekt die niet te verklaren valt. Met een autoriteit die niemand kan verklaren. Vrouw, wist gij dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Het vierde zwaard dat haar hart doorboort, vindt plaats later in het leven van Jezus, namelijk op zijn lijdensweg. Terwijl hij veranderd is in één open wonde, bloedend zijn kruis draagt voor onze zonden, ontmoet zijn blik de blik van Maria, van zijn lieve moeder. Moeder, ik maak alles nieuw. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo komen we aan de vijfde smart van onze lieve vrouw. Maria is iemand die tot aan het kruis is gegaan. Helemaal tot het einde. Haar zoon op geen enkele manier of wijze in de steek heeft gelaten. En het is ook de plaats waar zij het moederschap over de hele mensheid aanneemt. Laten wij Maria danken daarvoor dat zij onze moeder wil zijn. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En van dat beeld van Maria aan het kruis, die getuige is geweest van de dood van haar eigen zoon, de dood van haar eigen God, een mysterie dat wij moeilijk kunnen begrijpen, mag men uiteindelijk het lichaam van Jezus van het kruis afhalen. Zijn levenloze lichaam, dat 3 dagen later opnieuw uit de dood zou opstaan, wordt in de schoot van Maria gelegd. Het is de Pietà. Heel vaak wordt onze lieve vrouw hier wenend afgebeeld. We delen op die manier in haar smart. Dank u, heilige maagd Maria, voor het lijden dat u heeft gedragen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo komen wij tot het zevende zwaard dat het hart van Maria doorboort. Jezus Christus wordt in het graf gelegd. Maria wordt geconfronteerd met de verslagenheid die iedereen ervaart op het moment dat Jezus sterft en in het graf wordt gelegd. Het is gedaan, het is mislukt. De grote bevrijding van het volk van Israël zal nooit plaatsvinden. Dat denken de leerlingen in hun verslagenheid. Maria echter weet dat ze moet wachten. 3 dagen lang. 3 dagen lang is haar hart op die wijze ook ten diepste verbonden met Jezus Christus. Op een mysterieuze manier. Heilige maagd Maria, moeder van smarten. Wij danken u voor het lijden dat ook gij hebt gedragen. Mogen uw voorspraak en uw moederlijke bescherming ons leiden en als voorbeeld zijn in het volgen van Jezus Christus in de weg van het kruis, op weg naar het eeuwige leven. Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En nu wij samen de 7 smarten van onze lieve vrouw hebben overwogen, dierbare luisteraars van Radio Maria, besluiten we dit gebedsmoment nog met een zin die afkomstig is uit een van de laatste brieven die de heilige Gabriël van onze lieve vrouw van smarten heeft geschreven aan zijn vader. En aantoont hoe diep hij was doorgedrongen in het mysterie van het lijden van Maria. Zo schreef hij: Besef, o lieve vader, dat de zwaarden die het hart van Maria hebben doorboord, vandaag door haar worden aangewend om te strijden tegen de Satan. Mogen wij dan onze voorspraak, onze toevlucht zoeken tot de heilige maagd Maria, onze lieve vrouw van smarten. Met een grote dankbaarheid dat we dit gebedsmoment allemaal samen hebben mogen delen, gaan we nu langzamerhand onze weg verder zetten. Dit was de laatste halte, alvorens we Kortrijk achter ons laten en verder gaan op onze pelgrimstocht.
Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers try to clear the narrow streets, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came down Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la via dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a qué llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como Dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way through the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.
Toen we op het punt stonden om onze rugzak opnieuw op te nemen en de fiets op te springen, zagen we nog Jim in de ingang van het winkeltje staan waar hij vrijwilligerswerk doet. En dat was zeker reden genoeg om even onze microfoon opnieuw boven te halen en hem enkele vragen te stellen.
Ja, beste luisteraars, we waren net klaar met ons gebed aan de Lourdesgrot en dan had ik het genoegen om Jim even tegen het lijf te lopen, die vrijwilliger is hier in het winkeltje. Dat wordt opengehouden vlakbij de Lourdesgrot. Jim, kan je misschien iets vertellen aan onze luisteraars over de geschiedenis van deze Lourdesgrot? Want het is toch wel heel bijzonder om zo'n grote Lourdesgrot te zien.
Deze Lourdesgrot is ingewijd exact 50 jaar na de eerste verschijning van Maria in Lourdes. 11 februari 1858 was de eerste verschijning en deze Lourdesgrot is ingewijd op 11 februari 1908. En dan heeft men later in de jaren 30, heeft D.N. Kamerling ergens die 7 smarten toegevoegd. En zo zijn we nu gekomen tot die Lourdesgrot, die dus meer dan 100 jaar bestaat. Dus die Lourdesgrot heeft heel wat pelgrims aangetrokken door de heen de jaren. In de jaren 80 kwam men bijvoorbeeld met de Hanse autobussen vol naar de zalige broeder Isidoor. Het is wel de grafkapel van de zalige broeder Isidoor de Loor, die eigenlijk de vele pelgrims aantrok. En dan ging men, nadat men naar de grafkapel gegaan had, hier naar de Lourdesgrot in de Veldstraat.
Ik denk dat er heel wat mensen zijn die nu meeluisteren, die zich dat kunnen herinneren, want er kwamen toen heel veel mensen naar hier. Vandaag de dag is dat misschien iets minder. Hoe merk je dat zelf hier? Zijn er nog altijd veel mensen die op bedevaart komen naar broeder Isidoor en dan hier naar de Lourdesgrot?
Er zijn nog voortdurend mensen die langskomen, maar het is niet meer zo met grote groepen. In de meimaand doet men af en toe dat men een heilige mis opdraagt hier aan de Lourdesgrot, iedere week zo. Dan komen groepen van de parochies om de heilige mis bij te wonen. Het is niet meer zo die Hanse groepen pelgrims die met de autobussen afkomen, zoals we vroeger dikwijls zagen tijdens de weekdagen en zo. Dat hebben we nu niet zo. Dat is meer, maar er komt hier wel nog altijd voortdurend volk langs. Het is zeker geen plaats die zo dood is. Het is nog altijd wel in zekere zin levend.
Ja, inderdaad. Daarnet als we de kerk binnengegaan zijn, dan zagen we toch ook weer heel wat mensen zitten in de grafkapel van broeder Isidoor. Dus er is zeker nog altijd een devotie rond zijn figuur. Kent u eigenlijk Radio Maria een beetje?
Ik ken Radio Maria, ik luister daar al naar, sinds van in het begin. Af en toe naar programma's zo rond over de heiligen en zo, als het past, zet ik er wel op. Af en toe goede muziek ook zo, ja.
Ik mag dan ervan uitgaan dat Maria toch ergens een rol heeft in uw leven. Hoe zou je dat zelf omschrijven, het belang van onze lieve vrouw voor u?
Ik ken dat omdat mijn moeder heel gelovig was, katholiek was en die veel interesse had voor de plaatsen waar dat Maria verschijnt op de wereld. We hebben ook plaatsen bezocht zoals waar de heilige Bernadette Soubirous opgebaard ligt in Nevers en zo. En dan Banneux, Borin en dan leer je het zo allemaal kennen. Ja, heeft Maria wel een plaats in mijn leven? Het is iets wat om tot rust te komen en ook via Radio Maria en te bezinnen en zo. Maar het is wel niet gemakkelijk in deze tijden, omdat er voortdurend die discussies, die polarisatie met de wereld en het atheïsme en zo. En je hebt dan ook nog binnen de gelovigen mensen die vinden dat er te veel stilgestaan wordt bij Maria en die veel meer het gebed willen tot God de Vader. En zo, dat is wel een keer moeilijk, die discussies zo, tussen mensen die sterk mariaal zijn, mensen die vinden dat er te veel aandacht aan besteed wordt, mensen die geloven zijn, mensen die wereld zijn. Maar ja, we moeten iedere keer opnieuw weer proberen ons geloof voeding te geven, ja, dus kracht te geven, dat we dus geloven blijven, hè. Het is natuurlijk een ander tijdperk nu dan bijvoorbeeld de jaren 80, dan 40 jaar geleden en zo, in de jaren 70.
Een moeder moet kinderen van soorten hebben.
Ja. Je moet dat wel kunnen aanvaarden, dat dat natuurlijk niet meer zo'n massa iets is.
Maar goed, onze kerk is begonnen met 12 rond Maria, dus ik denk dan kan nog altijd. Het feit dat je vandaag de dag ook nog altijd vrijwilligerswerk doet bij Maria, dat is toch wel een teken dat het voor u echt wel belangrijk is.
Je ziet dat er nog altijd mensen komen in die effectieve, die ook vinden dat ze verhoord worden door broeder Isidoor. Je is wel vooral, als je kaarsen verkoopt, novenkaarsen, de novenkaarsen van broeder Isidoor, die wordt wel effectief nog aan roepen en dat leeft nog wel, dat is niet helemaal weg. Toch wel een grote betekenis. En de mensen komen van overal eigenlijk. Hè. Dus ook bijvoorbeeld van Lessen en van in Braschaat en zo en van in Koekelaren. En soms met de fiets komen ze tot hier gereden in de zomer en zo. Ja, dus je merkt dat leeft, dat heeft iets. Er is ook echt nog hier geloof in de zalige broeder Isidoor de Loor. Het heeft ook een historische waarde natuurlijk. Het is ook een rustplaats, zo, dat mensen eens langs kunnen komen. Het is wel van belang dat er, ja, dat er naar omgekeken wordt, dat er voor gezorgd wordt. Hè, ja.
Wel, wij zijn alleszins dankbaar voor uw vrijwilligerswerk dat u hier doet en voor het feit dat u het mogelijk maakt. Dank u wel ook voor de tijd u heeft genomen. Wij gaan langzaam rond onze weg verder zetten, maar wij bidden zeker voor u en voor alle vrijwilligers hier die ervoor zorgen dat de mensen tot bij onze lieve vrouw kunnen komen.
Ja, bedankt.
Tota pulchra es Maria. Tota pulchra es Maria, et macula originalis, non est in te. Et macula originalis, non est in te.
Zo werd het dus tijd om Kortrijk een beetje achter ons te laten en ook de omstreken van Kortrijk wat beter te leren kennen. En dan heb ik het vooral over Heulen en over Bissegem op het moment dat we dan terugkeerden richting Kortrijk en dat we ook in deze aflevering dus beter zullen leren kennen. Onderweg kwamen we heel wat kapelletjes tegen en ook de prachtige Preetjesmolen. En we willen eerst even stilstaan bij de geschiedenis van deze bijzondere molen. Voor zij die graag ook die molen even willen gaan bezichtigen, die kunnen hem vinden op de Hoge Dreef 24 in Heulen, vlakbij Kortrijk dus. Deze Preetjesmolen is een vlaszwingelwindmolen, gebouwd in 1866 door Ivo de Pre, toenmalige eigenaar van de molen. Je moet weten, in Heulen en omgeving stonden in die tijd meer dan 10 vlaszwingelwindmolens. De Preetjesmolen, een kleine houten standaardmolen op torenkot, is het enige bewaarde exemplaar in gans Vlaanderen en, voor zover bekend, ook in Europa. Op 20 januari 1872 ontstond er brand in de molen, veroorzaakt door de wrijving van het vangwiel. Dat gebeurde tijdens een poging tot het stilleggen van de molen in een felle storm. De molen werd echter terug opgebouwd en bleef daarna in werking tot na het overlijden van de heer Ivo de Pre op 8 januari 1913. De kinderen hielden de molen verder in gebruik tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 en nadien trad verval in. In het jaar 1934 hield baron Jean de Béthune een pleidooi voor de redding. Er werden in dat jaar, en ook in 1935, enkele noodzakelijke beschermende werkzaamheden uitgevoerd. Na de Tweede Wereldoorlog begon het molentje opnieuw te vervallen. Nieuwe reparaties volgden in de periode 1958-1959 en een tweede keer nog in 1976, vooral bedoeld voor het uitzicht. Op 28 april 1944 werd de molen bij koninklijk besluit beschermd als monument. De molen werd in 1992 in erfpacht genomen door de VZW Vrienden van Preetjesmolen. Na een grondige en deskundige studie werden de restauratiewerken van de vlaszwingelmolen aangevat. Deze eerste fase, die de restauratie omvatte van de onderbouw in metselwerk en de bovenbouw van de houten molenkast, samen met de staak en de molenas, werd op het einde van de maand mei 1995 voltooid. Een tweede fase werd op 6 juni 1996 aangevat en omvatte de restauratie van het wiekenstelsel en het mechanische gedeelte met de zwingelplanken in de molen zelf. Op 6 oktober 1996 werd de nu draaivaardige molen in het bijzijn van de nodige prominenten officieel in dienst gesteld. De vlaszwingelmolen is een unicum. Het is de enige windmolen om vlas te zwingelen die dus nog bestaat in de wereld. En daarboven is hij ook nog een bewijs van de vroegere bloei van de vlasnijverheid in de Leienstreek en een overblijvend beschermd monument. In 2010 nog voerde molenbouwer Erik van Leenen uit Ath enkele onderhoudswerkzaamheden uit en de molenkast werd daarbij opnieuw geschilderd. De stad Kortrijk die kocht in 2016 de molen en de omliggende grond, zo'n 690 vierkante meter. De erfpachtovereenkomst met de VZW Vrienden van Preetjesmolen werd daarbij dus stopgezet en het Kortrijkse Textielmuseum staat in voor de exploitatie. Ja, bijzondere geschiedenis. Het is een niet zo'n grote molen, hè, maar het is toch heel bijzonder dat dat dus de laatst bewaarde vlaszwingelmolen is die inderdaad als een getuige in het landschap staat van de bloeiende vlasnijverheid die deze Leienstreek heeft gekend en waar we straks nog meer gaan over te weten komen. Tijd voor ons om dus opnieuw de fiets op te gaan. We gaan naar de kapel van Onze Lieve Vrouw van Zevenweeën. Jawel, daar is Onze Lieve Vrouw van Smarten terug. En we houden daar even halt en blikken terug op de tocht, de fietstocht, de weg die we hebben afgelegd van Kortrijk tot nu.
Zie je de zoevende weken in een gestadige gang? Zo staat de molen in het landschap honderden jaren allang. Baken voor boeren en bouwer,
werkend met water of graan. Rondom de molen is het open, wieken die krijgen ruim baan.
We zijn ondertussen al even voorbij Heulen gereden en komen langzamerhand op het punt waar we eigenlijk een bocht zullen maken die ons toestaat om terug te keren in de richting van Kortrijk. Want dat is ook natuurlijk de plaats waar we opnieuw de trein richting huis zullen nemen. We kwamen even geleden reeds voorbij een kapelletje. En men ontmoet regelmatig kapelletjes op de weg die u ook op onze website kan terugvinden trouwens. Een eerste opvallende kapel is de Bomkapel. Op zaterdag 11 mei 1940, bij een Duitse vliegeraanval, viel een zware bom recht tegenover de voordeur op het Rotershof. Maar ontplofte niet. De familie Baldewijn Steverlink, waaronder 7 kinderen, bleven op die manier gespaard. En als dankbetuiging heeft men die kapel gebouwd, die op 1 mei 1943 werd ingezegend. De familie Baldewijn Steverlink Rodenbach van Dijken bedankt tevens Onze Lieve Vrouw om herhaalde wonderbare bescherming op het einde van de oorlog. 18 maart 1944, wanneer honderden brandbommen vallen rond het Albertpark, zonder het Rotershof te raken. 18 april 1944, een maand later, een autocamionet met 3 familieleden werd vanuit een geallieerde vliegmachine bij Sint-Eloys Vijve 2 maal gemitrailleerd. Het voertuig werd beschadigd, maar niemand werd getroffen. Op 21 juni 1944 dan. De stad Kortrijk wordt door een geallieerd luchtbombardement zwaar geteisterd. Benevens andere bommen valt er op de koer van de Groeningenververij een zware tijdbom die de stoomketels en aanpalende woningen bedreigt. Zij kon verwijderd worden en ontplofte 2 dagen later in de vaart rond middernacht en zonder ongelukken. En van 1 tot 3 september 1944 de bevrijding van de stad Kortrijk door het Engelse leger zonder enige merkelijke schade. En dus op die manier werd die kapel daarvoor gebouwd. Dat is de Bomkapel. Die vind je even buiten Kortrijk. Nu staan we in de kapel van, jawel, u denkt dat we erom doen, Onze Lieve Vrouw van de 7 Weeën. Daar is opnieuw Onze Lieve Vrouw van Smarten. En deze kapel is gelegen op het kruispunt van de Sint-Catharina-straat en de Magerstraat. Ze werd gebouwd in 1901 in opdracht van eerwaarde heer Van den Bulke. De grond werd geschonken door de familie Van den Berge. De kapel is gebouwd volgens de bouwtrant van Jeruzalem, te herkennen aan de ronde vorm, bekomen door de 10 beuken die zowel binnen als langs de buitenkant zichtbaar zijn. Je komt de kapel binnen door een mooie smeedijzeren deur. In de kapel wordt het Mariabeeld afgeschermd door een smeedijzeren hekken. En de koepel wordt gevormd door een mooi houten gewelf. En dus dat weten we natuurlijk al, de 7 weeën of de 7 smarten worden ook hier in de kapel afgebeeld. De profetie van Simeon in de tempel bij het opdragen van Jezus, de vlucht naar Egypte, het zoekraken van Jezus, de ontmoeting van Maria met Jezus op de weg naar Calvari, Maria onder Jezus kruis, Maria omhelst Jezus dode lichaam na de kruisafname en Jezus wordt begraven. De heilige maagd Maria wordt hier centraal voorgesteld met 7 zwaarden die haar hart doorboren, verwijzend dus naar de 7 smarten. Het is een feest dat ieder jaar op 15 september wordt herdacht. Vroeger was dat de 3e zondag van september, maar met enige hervormingen in de liturgie is de gedachtenis verhuisd naar 15 september, om de band met het feest van de kruisverheffing uit te drukken. Dat natuurlijk op 14 september wordt gevierd. En we lezen hier trouwens dat dus binnenin de kapel herschilderd werd. En Frans van Hazebroek die zorgde voor een volledige opknapbeurt aan de buitenkant. Er wordt ook dank gebracht aan Rosa Delzijne, die er steeds voor zorgt dat de kapel er netjes bij blijft liggen. En inderdaad, dat mogen we zeker zeggen, dat ze er netjes bij ligt. Er brandt hier trouwens ook een noveenkaars bij Onze Lieve Vrouw van de 7 weeën of van de 7 smarten. Ja, zij is toch echt het thema geworden van onze pelgrimstocht vandaag. En helpt ons om beter te begrijpen hoeveel lijden Maria ook heeft gedragen. Zij verenigt haar lijden met dat van Jezus aan het kruis en nodigt ons uit om hetzelfde te doen. Er is niet onmiddellijk een mogelijkheid om kaarsjes te bekomen hier, maar dat is niet erg. We kunnen alsnog een gift doen en dat doen we natuurlijk graag in naam van u allen, in naam van al degenen die meereizen met ons op de pelgrimstochten, voor alle intenties van de luisteraars en de weldoeners van Radio Maria, alle medewerkers natuurlijk, alle priesters die met ons verbonden zijn. We nemen altijd iedereen mee en doen een kleine gave aan Maria hier in deze kapel en bidden nog een wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uren van onze dood. Amen. In onze gebeden denken we dan ook heel in het bijzonder aan Frans van Hazebroek, die de buitenkant zo mooi heeft opgeknapt van deze kapel, en aan Rosa natuurlijk, die ervoor zorgt dat de kapel er netjes bij ligt. Op die manier vinden wij opnieuw een klein beetje biddende verpozing bij Onze Lieve Vrouw. Onze fiets wacht op ons buiten. In deze kleine kapel gaan wij verlaten en gaan verder op onze pelgrimstocht. Van de kapel van Onze Lieve Vrouw van 7 Weeën gaan we dus naar het uiterste punt van onze tocht en van daaruit keren we dan langzamerhand terug richting Kortrijk via Bissegem. Maar zo komen we eerst nog voorbij een heel charmant kapelletje, het kapelletje van de heilige Antonius Abt. En na een klein kuitenbijtertje, zoals dat heet, zijn we aangekomen in het uiterste punt eigenlijk van de pelgrimstocht. Vanaf nu Vanaf dit punt keren we langzamerhand terug richting Kortrijk, hoewel we dat via een zijspoor zullen doen. Maar zo zijn we dus aangekomen in de Sint-Antoniuskapel. In de Sint-Antoniusstraat. Deze werd opgetrokken in het laatste kwart van de 19e eeuw. Dat ter vervanging van een oudere kapel, waarvan men minimum kan teruggaan tot het begin van de 18e eeuw. De vroegere kapel bevond zich op gronden van de heerlijkheid Doopsels en wordt een eerste maal vermeld in 1702 als Sint-Antonius-kapelleke. In 1887 wordt de kapel aan de overzijde van de straat herbouwd door Adolphe de Bien, de pastoor van Deerlijk, die eigenaar was van de omliggende gronden. Toegewijd aan Sint-Antonius-abt, die onder meer wordt aanroepen tegen veeziekten. En dat is niet toevallig, als we het gezellige geloei van de koeien hier buiten horen, dat deze kapel werd toegewijd aan een heilige die kon aanroepen worden tegen veeziekten. Het is echter vooral gekend als een bedevaartsoord voor ongehuwde vrouwen die zoeken naar een levenspartner. Honoré Lagat uit Sint-Eloïs-Winkel componeerde daaromtrent in het begin van de 20e eeuw de Beeënweg naar Sint-Antonius, een lied dat, getuigen de verschillende versies die van het lied bewaard bleven, een ruime verspreiding kende. Het is dus een kleine kapel, redelijk hoog eigenlijk in bouw, met een beeld van Sint-Antonius op het altaar, vergezeld met vele andere beelden. Ik zie onder andere Onze Lieve Vrouw, verschillende keren zelfs, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, een mooi heilig hartbeeld, en enkele vrome voorstellingen van passages uit het leven van de heilige Antonius Abt. Ook een beeld van de heilige Thérèse van Lisieux kan men hier vinden. Op onze pelgrimstochten zijn we regelmatig al langsheen dergelijke kapelletjes gekomen. En je zou denken, komt hier nu nog volk naartoe? Wel, het valt mij op iedere keer dat er toch kaarsen aan het branden zijn. En dan heb ik het niet over elektrische lichtjes, maar wel over noveenkaarsen. Dus wel degelijk komen mensen naar hier om een kort gebedje te doen tot de heilige Antonius Abt. Tegen veeziektes, misschien om een huwelijkspartner te vinden, of om een andere intentie toe te vertrouwen aan de heilige Antonius. Het is altijd heel fijn om zo een plaats binnen te komen, een teken van volksdevotie, zo te midden van de velden. Het heeft iets heel charmant. Maar goed, wij kunnen hier natuurlijk niet blijven wachten. We gaan onze weg verder zetten, maar dat doen we eerst door de reliquie van heilige Antonius, die hier trouwens bewaard wordt, om die toch even te eren en te vragen aan de heilige Antonius Abt om zich te ontfermen over de boeren in deze streek, in het bijzonder de veeboeren, dat hun vee zeker niet ziek wordt. Heilige Antonius Abt, bid voor ons.
Van het gezellig geloei van de koeien rond de Sint-Antonius Abtkapel gaat het naar Bissegem en zo komen we dichter bij Kortrijk. Bissegem is een plaats getekend door dus die vlasnijverheid waar we al eerder over hoorden aan de Pretiusmolen. We ontdekken nog wat meer over het belang van de leien voor deze streek.
En zoals ik al zei, beste luisteraars daarnet, zouden we dus terugkeren naar Kortrijk, maar via een beetje een zijweg. Niet zomaar een zijweg, langs Bissegem. Daar sta ik momenteel, en dat is de laatste aanzet voor de terugkeer naar de stad Kortrijk. Want Bissegem is een Kortrijkse deelgemeente, een typisch woondorp en een belangrijk industriecentrum langs de Leie, en de weg Kortrijk menen. We hebben ondertussen al mogen merken dat het landschap hier licht golvend is. Het hoogste punt van de gemeente ligt minder dan 15 meter boven de zeespiegel. Archeologische vondsten wijzen op een vroege bewoning. Al in 3000 voor Christus zouden er mensen hebben gewoond nabij de monding van de Neerbeek in de Leie. Rond 800 was er een Frankische nederzetting. Het gebied was toen vrij moerassig en in 964 werd Bissingaheim, Bissingaheim, woonplaats van de afstammelingen van Bisso, vermeld. En uit bronnen van 1107 blijkt dat er toen reeds een kerkje was, wat wijst op een belangrijke woonkern. In de middeleeuwen was Bissingem eeuwenlang een kleine parochie van de kasselrij Kortrijk. De inwoners leefden van de landbouw. Er heerste echter vaak hongersnood. En van de Vrede van Aken in 1668 tot het Verdrag van Utrecht in 1713 was heel de roede van Menen, het kanton, waartoe Bissingem behoorde, Frans grondgebied. Vanaf het jaar 1850 nam de Bissingemse bevolking gevoelig toe door de ontwikkeling van de vlasindustrie langs de Leie. In nauwelijks 60 jaar verviervoudigde het aantal inwoners van 657 tot 2407. Door de bevolkingsaangroei werden heel wat woonhuizen gebouwd en werden in amper 26 jaar tijd 3 verschillende kerken in gebruik genomen. De vroegste nederzettingen bevonden zich op de hoger gelegen gronden, omgeven door moerassige stroken met riet. De eerste bewoners vingen vis en gevogelte en teelden granen zoals spelt, gerst en gierst. Ze hielden honden als huisdier en kweekten varkens, runderen, schapen en ganzen. In de Romeinse periode teelden de landbouwers reeds vlas. De oudste exportartikelen van de landbouw waren fijne linnen stoffen en ganzen. Onze Gallo-Romeinse voorouders zaaiden een mengsel van tarwe en rogge. En toen al werd het drieslagstelsel toegepast. Op hetzelfde stuk grond werd eerst wintergraan en dan zomergraan geteeld. En daarna lag de grond een jaar lang braak, begraast en bemest door de kudden. Dit systeem bleef in gebruik tijdens de middeleeuwen. Ook landbouwwerktuigen, zoals de ploeg en de eg, evolueerden nauwelijks van de middeleeuwen tot voor de Eerste Wereldoorlog. In de 16e eeuw duikt de koolzaadteelt op en intensiveert de boekweit en de vlasteelt. Koolzaad en vlas bleven de belangrijkste handelsgewassen gedurende 3 eeuwen. In de 17e eeuw werden klaver, tabak en aardappelen ingevoerd. Aardappelen zorgden voor een belangrijke omwenteling in de voedingsgewoonten in de 18e eeuw. Hun grote voedingswaarde was mede bepalend voor de bevolkingstoename. De 19e eeuw werd gekenmerkt door de vlasteelt en het leienroten. Na de Eerste Wereldoorlog werd de vlasnijverheid en de landbouw steeds verder gemechaniseerd. Het landbouwdorp Bissingem evolueerde naar een verstedelijkte gemeente en het landbouwareaal kromp in. Nu is de akkerbouw sterk afgenomen. De landbouwers zijn overgeschakeld naar onder andere groenteteelt, kippen- of varkenskwekerijen of ze leggen zich toe op hoeventoerisme. En Bissingem bevindt zich dus langs de Leie. Wel, de Leie, zoals u weet, ontspringt in het Franse Libourg en is 186 kilometer lang, waarvan de helft op Belgisch grondgebied. En in Gent mondt de rivier in de Schelde uit. De bovenloop van de Leie, een steeds bredere beek, stroomt door het Artesisch Krijtplateau tot aan Aire-sur-la-Lys. Stroomafwaarts, vanaf de kruising met de kanaalverbinding Duinkerke-Schelde, is de rivier bevaarbaar voor kleine binnenschepen en pleziervaartuigen. De waterloop zoekt er langzaam zijn weg door een brede, lichtgolvende vlakte. Tussen Oeplin en Menen-Allain heet de rivier de Grensleie. Sinds het verdrag van Wenen vormt de Leie er de Frans-Belgische grens. Van Deux-Lémont tot Deinze wordt de gekanaliseerde Leie voor schepen tot 1350 ton bevaarbaar gemaakt. Via de Duilen bereiken schepen de haven van Rijssel. De Leie passeert afwisselend langs rustige weidelandschappen en verstedelijkte en industrierijke gebieden. In West-Vlaanderen vervoegen twee belangrijke kanalen de Leie. Het kanaal Bossuit-Kortrijk zorgt voor de verbinding met de Schelde en het kanaal Roeselare-Leie voert naar de Roeselaarse binnenhaven. Vanaf Deinze heeft de Leie haar oorspronkelijke karakter behouden. De rivier stroomt door een groen en cultuurhistorisch rijk landschap met wei- en hooiland en pittoreske dorpen. Het afleidingskanaal van de Leie zorgt voor de scheepvaartverbinding met het kanaal Gent-Oostende en de waterafvoer van het Leiebekken. Sedert de vroege middeleeuwen werd de Leie als scheepvaartweg gebruikt. Kortrijk ontwikkelde zich langs de oevers van de rivier tot een belangrijk handelscentrum. De Leie lag aan de basis van de bloeiende lakennijverheid van de 14e tot de 16e eeuw. Regelmatige overstromingen en het toenemende scheepvaartverkeer gaven vanaf de 17e eeuw aanleiding tot opeenvolgende fasen van kanalisering. De waterloop had een grote betekenis voor de vlasnijverheid. In de 19e eeuw kreeg de Leie de bijnaam Golden River, wat verwijst naar de kleur die het water door het roten van vlas kreeg. Roten is een proces waarbij de vlasvezel van de stengel losgeweekt wordt. In 1942 werd het vlasroten in de Leie verboden wegens de watervervuiling en de hinder voor de scheepvaart. De sterk verstedelijkte en industriële Leievallei heeft ook nog een aantal landelijke zones. Heel wat oude, afgesneden Leiebochten zijn in functie van natuurontwikkeling en recreatie ingericht. En terwijl we het hebben over de Leie, glijdt er een groot schip langs de plaats waar we hier langs het water staan. We hadden het daarnet reeds over het kanaal Roeselare-Leie, dat is 16 kilometer lang en werd tussen 1862 en 1870 gegraven om het industriegebied Isegem-Roeselare te ontsluiten. De schepen voerden vooral steenkool aan. Later ontstonden langs het kanaal nieuwe industrieën verbonden met agrarische activiteiten, zoals voedings- en veevoederbedrijven en met de bouwnijverheid zoals cementverwerking. In de jaren 1930 en 1970 tot 1980 werd het kanaal verbreed en gemoderniseerd. En de laatste decennia kreeg het kanaal ook een toeristisch-recreatieve invulling, met mogelijkheden voor hengelen, watersport en toervaart. Een hele interessante informatie hier, vlak langs de weg. Met dank aan de dienst Toerisme Kortrijk leren we opnieuw weer wat bij. Zo, dierbare luisteraars, we gaan onze weg verder zetten. De zon is al begonnen aan zijn afdaling en wij fietsen verder langs het jaagpad, langs de Leie, richting Kortrijk.
En zo gingen dus terug naar Kortrijk station om van daaruit de trein te nemen terug richting huis. En dan rest mij enkel om u opnieuw van ganser harte te danken dat u met ons bent meegefietst via deze uitzending van Pelgrim in Eigen Land. Ga zeker een kijkje nemen op de website www.radiomaria.be. Ga naar programma's van A tot Z en vind daar Pelgrim in Eigen Land. Daar vindt u een overzicht van alle afleveringen, inclusief de kaarten en de foto's die we natuurlijk ook gemaakt hebben. Een volgende keer gaan we opnieuw misschien de fiets op of te voet. We nodigen u alvast van harte uit en hopen dat u met evenveel enthousiasme meegaat. Van harte dank en graag tot een volgende keer.